Goedenavond allemaal. Van harte welkom in de zondagavondkerk. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zie een heleboel bekende gezichten. En volgens mij is er niemand vanavond voor het eerst. Ja, jij. Maar jou ga ik speciaal aankondigen zometeen. Maar verder zijn jullie hier allemaal eerder geweest. Het is leuk om jullie allemaal weer te zien. Van harte welkom. Vanavond gaat Koos van Belen bij ons voor. En Koos is hier vanavond voor het eerst. Of trouwens, dat is niet helemaal waar. Je gaat voor het eerst bij ons voor. Maar je bent een aantal jaar geleden al wel hier in de kerk geweest. Koos woont in Katwijk, maar werkt bij de PKA. Dus dat is het linkje dat er is met de zondagavondkerk. En inmiddels ook afgestudeerd. Dus we zijn benieuwd naar wat je ons vanavond te vertellen hebt. We gaan twee gedeelten uit de Bijbel met elkaar lezen. Uit Psalm 111 en uit Johannes 21. En we gaan het hebben over de 153 vissen. Muziek wordt vandaag verzorgd door Wilbert en Gemma. Ook fijn dat jullie er weer zijn. Onze koster vanavond is Robert en hij verzorgt ook de techniek. En jullie zijn bij de poort aan het spui welkom geheten door Willem en hier in de hal van de kerk door Sandra. De koffie wordt gedaan door Ide. Fijn dat jullie allemaal meehelpen aan deze dienst. Mijn naam is Christine en ik ben vanavond jullie gastvrouw. Ik weet niet waar naartoe. Ik weet ook niet of het beter wordt dan. In ieder geval, ik ga nu de kaars aansteken als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. En dan gaan we ons eerste lied zingen. Fijne dienst allemaal.
Welkom in Gods huis. Wat goed dat we vanavond hier bij elkaar zijn gekomen. Fijn dat iedereen er is. Fijn dat ik er dus voor het eerst hier mag zijn. We mogen vanavond de Bijbel open doen, leren uit zijn woord. En dat hoeven we niet alleen te doen, dat mogen we ook van hem verwachten. En dat luiden we ook in met de woorden die we naar traditie zeggen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid. En niet loslaat wat hij ooit begon. Amen. We hebben het bij het binnengaan elkaar misschien wel gedag gezegd, begroet, elkaar welkom geheten. Christine heeft dat zojuist ook gedaan, maar ook God heet ons vanavond welkom. En in zijn naam mag ik u geven genade en vrede van God onze Vader, Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Voordat we de dienst verder gaan, zou ik graag verder gaan met u in gebed. Goede God, in de snelheid van het leven, de drukte van de dag, komen we vanavond bij u thuis. Mogen wij ons door u welkom geheten voelen. En Vader, wat een genade is dat. Wat een genade dat u ons kent, u naar ons uitkijkt. En als wij de drempel van de deur overstappen, dat u zegt, kom maar binnen. Hier ben je welkom. Ook als we hier elke week zijn, elke week opnieuw, welkom thuis. Is het weer een tijd geleden dat je bent geweest? Kom binnen, welkom. Rotsvast geloof of twijfels en vragen, de zoeker, welkom thuis. En Heere Jezus, dank u wel, Heer, dat u ons elke keer weer opnieuw wil aannemen, wat we ook gedaan hebben. Dat er vergeving is en dat we op die genade mogen leven, mogen voortbouwen. En dat we met een vrijmoedig hart in uw naam mogen zoeken. Een Heilige Geest, wilt u ons daarbij leiden? Wilt u ons helpen om als wij de schrift ingaan, uw woord ontdekken, dat de woorden die we mogen horen, ja, dat ze iets mogen gaan betekenen. Dat we ons eigen verhaal in uw verhaal mogen ontdekken. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons daarbij leiden? Waai met uw geest vanavond door het gebouw, raak de harten aan en ga met ons mee, Heer. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen het lied Wat hou ik van uw huis. En geweldig dat we dat mogen doen met Gemma en met Wilbert.
Thank you. de kring van de oprechten. Machtig zijn de werken van de Heer. Wie ze lief heeft, onderzoekt ze. Zijn dagen glans en glorie. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen. Eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen. Uit al zijn regels blijkt zijn trouw. Ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd. De tweede lezing is uit Johannes 21, vanaf het eerste vers. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen.
Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordde ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet kon volgen op de trek. De leerling van Jezus hield niet zijn tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen op de boot en smeekten hem met vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 mijl. Toen ze aan land kwamen, zaten ze een vuurtje met vis op, een brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld onder 53. En toch speurde hij niet. Jezus zei tegen hem, kom, eet iets. Geen van die leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het een heer was. Jezus nam het brood en gaf hem aan hem. En hij gaf hem ook vis. Dit was al de derde keer dat hij het aan de leerlingen verscheen.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste allemaal. Ben je vanavond voor het eerst? We kennen elkaar nog niet, maar het is goed om hier met jullie te zijn. Mijn naam is Koos, ik ben zojuist voorgesteld door Christine. Nou, moet ik harder praten of moet er iets gebeuren met de techniek? Volgens mij wel. Ja, hij staat aan. Ja, we houden het spannend. Ja, ja. Nou, als er niks aan te doen is, dan praat ik iets harder. Zal ik dat doen? En dan merk ik het vanzelf... Of doet hij het nu? Ik hoor hem nog niet hoor. Maar... Nee. Is het achterin goed te horen als ik op deze manier... Ja, ik zie knikkende gezichten. Probeer ik eventjes dat ding weer in te klikken. Ja, dat mag ook. Als u het niet kunt verstaan, kunt u altijd een paar banken naar voren stappen. Maar goed. Mijn vrienden, die mij wel kennen... die weten, die Koos is niet zo'n sterke jongen. Ik heb vanavond een jasje aangedaan en dan vult dat een beetje op... Daar ben ik altijd een beetje blij mee. Maar als er iets gedaan moet worden met verbouwen, met sjouwen, met klussen, dan weten zij eigenlijk, ja, die Koos moet je niet het zwaarste van het werk geven. En als ik dan ga tillen, dan kijken ze me nog eventjes aan. Lukt dat wel? En ik denk, ja, jullie hebben gelijk. En toch, ik denk ook, misschien onderschatten ze mij ook wel een beetje. Ik kan best wel wat en soms vind ik ook wel een oplossing om de dingen iets anders aan te pakken. En dan lukt het toch om nou, die grote balken van A naar B te krijgen. Maar ik moet wel eens wat creatiever zijn. En ook vanavond, in het verhaal dat we lezen, moet er een hoop gesjouwd worden. De vangst was zo ontzettend groot dat het niet meer in de boot te krijgen was. 153 vissen. En om het verhaal even te plaatsen. Het staat in het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. En eigenlijk na het eerste einde. Johannes eindigt twee keer. Het is een beetje alsof er nog koffie wordt geserveerd na het toetje. Alsof Johannes in het laatste hoofdstuk nog een paar belangrijke dingen wilde zeggen die hij in zijn eerste 20 hoofdstukken niet kwijt kon. Johannes 20 eindigt als volgt. Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En dan volgt er na deze afsluiting toch nog een ander teken. Je zou denken, mooi afgerond, punt, klaar. Nee, er is nog meer te vertellen. En de tekenen die Johannes opschrijft, die hij wil delen, die hebben eigenlijk twee functies. De eerste, opdat we geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En twee, opdat door te geloven we het leven zullen hebben in zijn naam. Jezus' tekenen helpen bij het ontdekken wie hij is. En ze nodigen ons uit om ons leven in dat licht te bekijken. Dat we in zijn naam het leven tegemoet mogen gaan. En tegen deze achtergrond duik ik graag met jullie het verhaal in. We leven in de weken na Pasen. Hij is gekruisigd. Hij is opgestaan. En hij is verschenen. En dit is de derde keer dat hij verschenen is. Een aantal van Jezus' discipelen zitten bij elkaar. En ik zie zo voor me dat ze met elkaar aan het praten zijn. Wat hebben we de afgelopen weken wel niet meegemaakt? Het moet een hele intense gebeurtenis zijn geweest. Misschien wel traumatisch. Als jouw meester, je herder, je leraar de dood vindt, gekruisigd wordt. En misschien wel net zo intens of toch veel intenser als blijkt dat hij niet dood is gebleven, maar dat hij levend is geworden, dat hij is opgestaan uit de dood en zich heeft laten zien. Wauw, wat bijzonder, maar ook onbegrijpelijk misschien en ongrijpbaar. Ik kan me zo voorstellen dat er vragen ontstaan. Je hebt 3 jaar lang gewandeld met Jezus, van hem geleerd, hij was de leraar en meester, en nu dan? Wat gaan we dan nu doen? Hoe ziet het leven eruit? Wat vind ik eigenlijk nu belangrijk? Wat heb ik opgestoken van al die jaren met Jezus? Het leven lijkt al verder te gaan als voorheen. Gewoon in de waan van alle dag. En Petrus is de eerste die zegt, ik ga vissen. En zijn vrienden die volgen hem. En na een lange nacht vissen, helemaal niets. En staat er een man aan de oever. Hebben jullie al iets, jongens? En in de grondtekst staat er iets als, kinderen, hebben jullie iets gevangen? En het lijkt wel, ze waren nog maar 80 meter van de oever vandaan, alsof dat een soort van de doodsteek is geweest. Je hebt de hele nacht niks gevangen. Je hoopt misschien nog op 1 of 2 kleine visjes. En dan komt die vraag. En ze moeten constateren, nee. Het is niet gelukt. Alle hoop die er nog was, nee, dit is het eindantwoord. Niks gevangen. Dan volgt er een merkwaardig advies. Gooi het net aan de rechterkant van de boot. Dan zal je wat vangen. Merkwaardig. Misschien hebben ze wel van alles al geprobeerd. Links, rechts, voor, achter. In het water. Nou goed, laten we het dan nog 1 keer proberen. We zijn nog niet helemaal aan wal. We zijn nog niet helemaal bij de oever. We doen nog 1 laatste poging. We gooien het net aan de andere kant. We gooien het over de andere boeg. En wat blijkt? 153 vissen. Het was zoveel, ze konden het niet meer in de boot krijgen. En het heeft niet gelegen aan de netten. En het heeft ook niet gelegen aan de kracht die de leerlingen en de discipelen hadden. Nee, het was gewoon te veel. Het was niet te doen. En op een onorthodoxe manier moesten ze de vissen achter zich aanslepen totdat ze aan land waren. En bij het vangen van de vissen begint er een lampje te branden. Het is Johannes die ineens roept, oh, er begint iets te dagen. Het is de Heer. Het is de Heer die aan de oever staat. Het is de Heer die de opdracht geeft. En die 153 vissen, het is de Heer. Al eerder hebben ze Jezus leren kennen als iemand die vanuit een schaarste een overvloed kan creëren. Ze waren bij het meer van Tiberias. In dat meer van Tiberias, daar is wel eens vaker iets gebeurd. Iets met 5 broden en 2 vissen. Een grote menigte die gevoed moest worden. En er was alleen nog maar een klein mandje met 5 broden en 2 vissen. En het bleek voldoende voor iedereen. En nu opnieuw, bij datzelfde meer, hebben ze helemaal niks gevangen. Een grote schaarste. En er blijkt ineens 153 maal een vis in het net te zitten. Ze snellen naar Jezus toe. Petrus kleedt zich nog even aan. Ze eten met hem. En hij had ook al vis klaarstaan en brood. En hij vraagt, breng ook eens wat van jullie vis. En ze tellen. En ze tellen. 153. En dat is waar mijn eigen nieuwsgierigheid begon op te komen. Waarom zo specifiek getal? Kon Johannes ook niet gewoon zeggen, het waren er heel veel. De netten konden het nog maar net aan. Of het waren er zeker meer dan 150. Ik ben niet de enige die hierover na heeft gedacht of waar mijn nieuwsgierigheid is gestart. Die nieuwsgierigheid kenden nog heel veel meer mensen. Vele dominees, theologen, academici, gelovigen, die hebben die 153 omcirkeld en gedacht, daar moet nog iets achter zitten. Een betekenis in liggen. En er zijn zo ontelbaar veel theorieën van, dat je bijna zou zeggen dat er 153 zijn. En toch wil ik het ook wel een paartjes met jullie doornemen. Omdat ik geloof dat als we dieper de tekst inkijken, dat we iets kunnen vinden van wie Jezus is in dit verhaal. En dat we ook ons eigen leven daarnaar kunnen spiegelen. En ik trap af met de eerste theorie van Hieronymus. Een jonge kerkvader, vroege kerkvader moet ik zeggen. En hij gelooft dat er 153 vissoorten in de wereld zijn. Hij beroept zich op een kenner, Oppianus. In zijn tijd heeft hij een werk geschreven over vissoorten. Maar het probleem is, Oppianus zegt, ja, er zijn zoveel vissoorten, ze zijn ontelbaar, maar dit zijn de vissen die ik omschreven heb. En dat zijn er 157. Dus dat is jammer. Hieronymus had gehoopt iets te ontdekken. Namelijk dat er voor iedereen in de wereld ruimte is in het evangelie van Jezus Christus. Dat iedereen Jezus mag leren kennen. Alle soorten vissen in de zee. Alle soorten mensen. Nou, de theorie blijkt niet helemaal sluitend te zijn. Er zijn vast meer soorten dan 153. Maar de gedachte en de betekenis die Hieronymus hierin heeft willen lezen, ja, die is mooi. Die laten we staan. Een andere uitleg is van de kerkvader Augustinus. Hij begon het wat wiskundiger te bekijken. En hij begon over driehoeksgetallen. En dan ben ik benieuwd, wie kent het fenomeen driehoeksgetal? Ik zie niet hele enthousiaste knikkende gezichten. En ik kende het ook niet. En ik dacht, misschien ligt het aan mij, want ik heb vroeger wiskunde laten vallen. Maar dat ligt dus niet aan mij. Een driehoeksgetal is een som die optelt. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. En Augustinus zegt, 153 is het driehoeksgetal van 17. Dus dat moet je doortellen tot 17. En als je die som in puntjes zou uitdrukken. Dus bovenaan zet je 1, daaronder zet je 2, daaronder 3, 4, 5, 6. Daarom een driehoeksgetal, want je krijgt dan een driehoek uit. Dan krijg je 153 puntjes. En de driehoek zou dan staan voor de drie-eenheid. En hoe komt hij dan op 17? Dat is de som van 10 en 7, de 10 geboden, en de 7 het getal van de volmaaktheid. Ja, volgt u het nog? Er zou een mooie betekenis in kunnen zitten. Jezus is de Christus, de Zoon van God. Hij deelt in dezelfde natuur als de Vader. En zo heeft Augustinus dat willen beredeneren. Nou, mooie betekenis, zou ik mee uit de voeten kunnen. Misschien heeft u er andere gedachten bij. Een andere theorie, we zijn nog niet klaar. Die komt voort uit de zogenaamde gematria. Niet grammatica, maar gematria. In de Hebreeuwse en de Griekse taalkunde hebben alle letters een getalswaarde. En zo zou je getallen naar letters en letters naar getallen kunnen omrekenen. En als je 153 omrekent, komen daar verschillende suggesties uit. Dus bijvoorbeeld Jezus Christus. 153 valt om te rekenen naar Jezus Christus. Of naar de komende eeuw, de gemeenschap van liefde, Gods kinderen, of simpelweg vis. Ja, de uitlegmogelijkheden zijn echt talloos. Een van de populairste theorieën die hierop voortbouwt, die ziet weer een linkje naar Ezechiël. Ezechiël 47, u zou dat thuis eens moeten nalezen wat daarin staat. Een prachtig visioen over herstel. Dat zou natuurlijk ook heel erg mooi kunnen passen in het einde van Johannes. Dat er herstel beloofd wordt, herstel van de wereld. Ja, leuk, die theorieën, kan je best veel plezier aan beleven, interessant. Maar wat kunnen we daar dan mee? Wat brengt het ons vandaag? En misschien wat belangrijkste, wat zegt dat ons over de identiteit van Jezus? Wie is Jezus voor ons vandaag? Ik ben zelf verder gaan zoeken en ik voel mij vrijmoedig om er een andere theorie naast te leggen. Ik deed de ontdekking in Psalm 111, het andere schriftgedeelte wat we vanavond hebben gelezen. De psalm die we hebben gelezen is namelijk een acrostichon. Opgebouwd uit alle letters van het Hebreeuwse alfabet. Als je de Herziene Statenvertaling bij je hebt, of je kan hem op je telefoon erbij nemen, dan zie je ook dat de letters achter elke zin staan. Dan staat er dit. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Alef. In de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. Beet. Enzovoorts, enzovoorts. En als we het getal van die 153 nu opsplitsen in 100 plus 50 plus 3, dan komen daar de volgende versen uit. Uit vers 2, de werken van de Heere zijn groot. Vers 7, zijn bevelen zijn betrouwbaar. Vers 9, zijn naam is heilig en ontzagwekkend. Ik pretendeer geen waterdichte theorie te hebben vanavond, maar door deze psalm en deze zinnen te verbinden met het evangelie ontstaan er wel interessante dwarsverbanden. Alsof er een soort identity markers van Jezus in dit verhaal oplichten. Zijn werken zijn goed, zijn groot. Zijn bevelen betrouwbaar en zijn naam heilig en ontzagwekkend. De vangst is enorm. Aan de rechterkant vissen bleek een vondst. En eenmaal aan de oever durfde geen van de leerlingen hem te vragen wie hij was. Ontzagwekkend en heilig is hij. Het moet toch ook een overweldigende ervaring zijn geweest voor de leerlingen. Na zo'n lange, slopende nacht, ineens met Jezus weer aan de oever. Misschien ook wel een tikkeltje ongemakkelijk. De stilte. Geen van hen durfde te vragen wie hij was. Ze wisten het wel, maar ja, ontzagwekkend. Het verhaal van Jezus' verschijning draagt een mooie ontwikkeling met zich mee. De leerlingen herkennen Jezus niet in eerste instantie. Dan valt er een kwartje. Het is de Heer. En uiteindelijk is er een ontmoeting met hem, met de ontzagwekkende. En het scharniermoment vindt plaats wanneer Johannes ontdekt dat het de Heer is. En op de een of andere manier gebeurt dat. Zou dat niet te maken kunnen hebben met die identity markers? Met dat zijn werken groot zijn. Met dat hij wel eens eerder al iets heeft meegemaakt. Met dat ze hebben ontdekt, hé, als we zijn bevelen navolgen, dan mogen we daarop vertrouwen. Die wonderen, die tekenen, om weer met Johannes 20 te spreken, zijn opgeschreven om ons eigen geloof te versterken. Om ons te herinneren wie hij is. En vanuit dit perspectief zou ik u een aantal vragen willen meegeven die straks in het moment van rust en stilte overdacht kunnen worden. Ze kunnen deze identity markers op dit verhaal plakken. Maar we zouden ook bij onszelf kunnen nagaan. Op welk moment in het leven hebben wij grote werken gezien? Op welke momenten kreeg u de indruk dat hij een beroep op u deed? Dat hij misschien wel iets meegaf wat u moest doen en dat dat betrouwbaar bleek. En waar maakte hij een ontzagwekkende indruk? Deze vragen kunnen een reflectie zijn voor vanavond en kunnen iets opbrengen. Dat je weer opnieuw de week in kan met het vertrouwen, ik heb hem al eens eerder ontmoet. Al eerder van hem vernomen, hem al eerder gemerkt. Het kan in het groot zijn, het kan ook in het klein. Het zijn misschien wel vragen waar u op dit moment niet mee uit de voeten kunt. Dat het ingewikkeld is om zijn aanwezigheid in uw leven te vinden. Dat u daarin zoekt, daarin twijfelt, daarin hoopt en blijft vertrouwen. Het kunnen zoekvragen zijn, waarmee ook het leven van vandaag bekeken kan worden. Waar zijn de goede dingen in dit leven te vinden en kunnen ze misschien wel naar hem verwijzen? Waar werd ik op een spoor gezet en bleek dat heel erg goed te zijn? Dan mogen we hem daarvoor danken. En ook de manier hoe we bij hem mogen komen, met eerbied, vol ontzag. Laat een moment nemen om hierbij stil te staan, als oefening, om ons te laten bepalen bij de wonderlijke werkelijkheid die Jezus in ons leven brengt. Omdat deze verhalen niet op zichzelf staan, maar omdat ze opnieuw kunnen gaan leven. Dus op welke momenten heeft u iets vernomen van de ontzagwekkende? Kreeg u de indruk dat hij een beroep op u deed? En waar maakte hij een ontzagwekkende indruk? Alle glorie aan hem. waar ik voor mag bidden met u. Laten we dan samen onze handen vouwen, in gebed gaan tot de Heer onze God. Ontzagwekkende, Heere God, onze Vader, zoekend naar licht. Vanavond mochten we zoeken naar waarheid en kracht in de persoonlijke omgang met u, waar we iets van u vernomen hebben in ons leven. Heer, dank u wel voor uw tegenwoordigheid. Dank u wel voor dat u ons opzoekt, dat u verschijnt en dat de tekenen die u geeft ons mogen helpen bij het verstaan wie u bent vandaag en altijd. Heer, wilt u ons helpen om uw grote werken te blijven gedenken? Heer, wilt u ons helpen te vertrouwen op de weg die we mogen gaan samen met u, zodat we u mogen leren kennen, zodat we in uw naam mogen leven. Zoekend naar licht, Heer, we zijn zoekend, ook in het duister. Heer, als we denken aan de wereldproblematiek, de onrust op het internationale circuit, politieke verbanden die tot een kookpunt lijken te stijgen. Vader, ze kunnen onrustig maken. Heer, wilt u uitkomst geven? Wilt u de harten zacht maken? Wilt u vrede geven? Vader, we denken ook aan de stad. Velen dakloos. Warmte wordt gemist. Ze staan in de kou. Heer, u bent degene die ieder opzoekt. Wilt u ook hen opzoeken en ons aansporen om datzelfde te doen? En Heer, we denken aan de haast. Aan wat voor beroep dat op ons doet. Welke spanningen er ontstaan als we willen presteren. Ons eenzaam voelen in de drukte van alle dag. Ontferm u, Heer. Ontferm u. Vader, we denken ook aan Taco en Jacqueline en hun gezin. Als de vader van Taco op het moment ziek is, erg ziek. Heer, wilt u hen vrede geven? Wilt u hun tranen drogen? En wilt u zorgen voor de vader van Taco? Dat op wat voor manier ook het leven een wending neemt. Dat u bij hem bent. En die belofte verzegelt in zijn hart. En Heer, wilt u die belofte ook laten klinken in de harten van Taco, Jacqueline en de kinderen. Wilt u nabij zijn, Heer? En Heer, we bid ook voor Bert. Wilt u ook hem nabij zijn in kracht en bemoediging? Christus, u bent het licht. U bent ons licht. Wilt u zo ook blijven schijnen, vandaag en morgen? Wilt u ons helpen om daar deel van uit te maken? Ons steeds weer te wijzen op wat we mogen delen? Wilt u geven dat uw rijk komt en dat we daar steeds weer opnieuw naar mogen verlangen? In Jezus' naam. Amen.
We zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van deze samenkomst. Het is tijd voor de collecte. Je kunt gebruik maken van de QR-code die in de liturgie staat. En Sietske gaat rond met de collectezak. Dank jullie wel voor al jullie giften. De zondagavondkerk leeft daarvan, dus het wordt heel erg gewaardeerd. Dankjewel Koos dat je hier vanavond was en voor ons voorging. Wilbert en Gemma ook bedankt voor de muziek. En volgende week is hier uiteraard weer een dienst om 7 uur, zoals altijd. En dan gaat onze eigen predikant Taco voor. Dus van harte welkom volgende week. En ook van harte welkom om zometeen nog even te blijven bij de koffie en de thee. Fijn om elkaar te ontmoeten en even te spreken. Leuk als je blijft. Dan zingen we zometeen ons laatste lied. Toekomst vol van hoop. En daarna krijgen we de zegen.
Zo mogen we deze avond afsluiten met een zegen. We vragen God de onzagwekkende om zijn nabijheid. De week in, week uit, dat Hij erbij is. Ik nodig u uit om uw handen te openen om zijn zegen te ontvangen. De Heer zij voor u om u de weg te wijzen. De Heer zij achter u om u in de rug te sterken. De Heer zij naast u, als een goede vriend. De Heer zij om u heen, als een beschermende mantel. De Heer zij in u, als liefde en vrede. En de gemeente zegt: Amen.